Kerkraad maakt weer het volgende bekend. Morgenochtend begint de dienst om 9:30. In ondertrouw zijn opgenomen Mark Molenaar en Wilma Veldhoen. Hun huwelijk zal donderdag 8 juni bevestigd worden in de Grote Kerk te Dordrecht. Deze dienst begint om 14 uur door dominee K. Visser. En volgende week zondag zal dominee Tanus voor ons voorgaan. Dit zo de Heer wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 118, het 12e vers, de Pinksterpsalm. Dit is de dag, de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen hem roemen die ons blijdschap geeft. Och Heer, geef thans uw zegeningen. Och Heer, geef heil op deze dag. Och dat men op deze eerstelingen een rijke oogst van voorspoed zag. Wij noemden u het 12e van Psalm 118. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 5 vers 7. Maar mij ontmoet uw mededogen. Ik zal uw woning ingeleid en naar het paleis der heiligheid in ware godsvrees neergebogen uw gunst verhogen. En daarna lezen wij uit Gods heilig woord allereerst de Pinkstergeschiedenis uit Handelingen 2 vers 1 tot 13. En daarna de Pinksterbelofte uit Johannes 14, vers 15 tot en met 26. We luisteren naar de wet, wij zingen het zevende van Psalm 5. En daarna lezen wij Handelingen 2, vers 1 tot 13. En Johannes 14, vers 15 tot en met 26.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. De dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtiglijk bijeen. En er geschiedde haastiglijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldig gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: En zie, zijn niet alle deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen en iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Partes en Medes en Elamieten en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen bij de Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken God spreken. En zo ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, te zeggende de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? En andere spottende zeiden, zij zijn vol zoete wijn. Vervolgens lezen we Johannes 14 vanaf vers 15 tot 26. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Die mijn geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft zal van mijn Vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben en ik zal mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iscariot, zeide tot hem, Heere, wat is het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? En Jezus antwoordde en zeide tot hem, Zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gij lieden hoort, is het mijne niet, maar des Vaders die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken, bij u blijvende. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Tot zover.
Tekst voor de prediking vindt u in Handelingen 2 vers 1 tot en met 4 en in Johannes 14 vers 16, 17 en 23. Dus Handelingen 2 vers 1 tot en met 4. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid als gelijk als van een geweldig gedreven wind en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien, verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen, en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En dan Johannes 14 vers 16, 17 en 23... Ik wil namelijk de nadruk leggen op de inwoning van de Heilige Geest. En daar spreekt de Heer Jezus over in deze versen. Vers 16, en ik zal de Vader bidden. En hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Namelijk de Geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en hij zal in u zijn. En vers 23, en Jezus antwoordde en zeide tot hem, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Tot zover onze tekst. Dan willen wij voorbeden doen Allereerst voor onze zuster Poorman van Oud-Euzen, van wie we dachten dat zij van de week zou sterven. Maar toch kreeg ze weer een opleving. Hoewel we er allemaal rekening mee moeten houden dat zij binnenkort zal sterven, maar ook haar tijd ligt in Gods hand. Dan willen wij onze broeder van Kampen opdragen die thuis mocht komen. Daar kunnen ze ook niets meer voor doen. Hij ligt nu veel op bed. Hij is erg benauwd. Maar ook zijn tijd is in Gods hand. Dan willen we denken aan broeder G. Kraaiveld van de Kuipersdreef, die een hele slechte boodschap heeft gekregen. Hij blijkt nierkanker te hebben. Ze willen nog hem behandelen om hem van de pijn af te brengen, maar het zal, als God het geeft, menselijkwijs gesproken uiteraard, levensverlengend zijn. Dat is ook een ernstige boodschap. En dan broeder Muller uit Portugal, die ligt ook in het ziekenhuis. U weet, hij heeft longkanker en hij krijgt nu een chemobehandeling, maar hij kreeg van de week zo benauwd en hij moest bloed overgeven dat hij opgenomen moest worden in het ziekenhuis. En dan willen we ook denken aan broeder W. de Haan, die een dag opgenomen moest worden in het ziekenhuis vanwege hartritmestoornissen. En zuster Kosten uit Eerjansdam is ook erg zwak. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo naderen we op deze dag die Gij ons gegeven hebt voor uw heilig aangezicht. Als we deze dag afzonderen om dan terug te denken aan dat heerlijke, wonderlijke heilsfeit dat uw Heilige Geest is uitgestort op alle vlees, en wij bidden u, stort uw Heilige Geest ook uit op ons vlees, Heere. Op jong en oud, opdat wij dromen mogen dromen en mogen profeteren, gezichten mogen zien. Dat wil zeggen dat wij verlicht worden door de werking van de Heilige Geest en inzicht mogen krijgen in uw woord en in God en goddelijke zaken. En dat we tot de kennis der zaligheid gebracht mogen worden. Ja, Heere, geef toch dat wij ook door uw Heilige Geest bediend mogen worden als we uw woord moeten prediken. Heere Jezus, bid ook voor ons. Want u hebt het zelf gezegd tegen uw kerk: ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. En die zal bij u zijn. En die zal u in al de waarheid leiden. We kunnen niet zonder de Heilige Geest, Heere, zolang we nog onbekeerd zijn. Om van dood levend gemaakt te worden, werk dan ook krachtig in hun harten, o Heilige Geest. Opdat zij van een stenen hart een vlezen hart mogen krijgen. Zoals dat beloofd is in het Oude Testament, als een teken van het nieuwe verbond. En Heere, ook uw kinderen kunnen zonder de Heilige Geest niet leven. Hij is immers hun leidsman. En hij komt toch woning maken in het hart van allen die hem lief hebben. En wij bidden u daar dan ook om, of ook onder Gods kinderen er meer gebed mag zijn, opdat ook hun hof doorwaaid zal worden met de noorderwind van de ontdekking. Opdat ze niet blijven steken, Heere, en hoe langer hoe meer ontdekt zullen worden aan zichzelf. Maar ook met de zuiderwind van de vertroosting. Want het gaat om uw hof. Want wij lezen ook zo in het Hooglied dat u dan komt om daar de vrucht te halen van uw hof. En wij bidden u daarom ook of gij zelf o Heilige Geest, wil zorgen voor meer en meer vrucht in het leven van degenen die u lief hebben. En dan dragen we de gemeente aan u op met al haar zorgen en al haar noden. U weet dat er veel geschiet in het midden der gemeente. We dragen onze zuster Kooiman aan u op. We mogen uw naam ootmoedig herkennen dat er overgave mag zijn in haar hart en er ook een uitzien mag zijn naar u de Heere. En geef, Heere, dat zij beschermd mag worden door u en dat ze mag ervaren, mijn tijden zijn in uw hand. En we bidden u dat ook voor onze zuster, voor onze broeder van Kampen, die nu thuisgekomen is, die heel zwak is. Heere, u weet ook waar zijn hoop op gericht is. En beschaam dan die stille hoop niet, opdat hij door uw Heilige Geest vertroost mag worden. En we dragen ook onze broeder Kraaiveld aan u op, die een zeer ernstige boodschap heeft gekregen. En Heere, we bidden van u, geef toch dat de middellijke weg gezegend mag worden, opdat de pijn verlicht mag worden, maar bovenal, neem toch intrek in zijn ziel, opdat hij door u tot u bekeerd mag worden. En wij bidden u ook voor onze broeder Muller die in het ziekenhuis ligt. U weet hoe benauwd hij het heeft. We mogen uw naam ook moedig herkennen dat er overgave is bij hem. Dat hij rustig mag zijn. Maar desalniettemin betekent het heel wat voor hem en zijn vrouw als de ziekte meer en meer gaat opspelen. En wij bidden u of gij hem verlichting wil schenken. De Heere, gedenk ook onze broeder De Haan, die een ernstige roepstem heeft gekregen toen hij in het ziekenhuis opgenomen moest worden voor zijn hart. Geef dat hij ook die roepstem mag horen. Zo gij zijn stem dan heden hoort, verhard u niet, maar laat u lijden. We dragen ook onze zuster Kosten aan u op, die het erg moeilijk heeft, omdat ze oud en zwak is en telkens die hartaandoening voelt en eenzaam is. En wij bidden u of gij haar wilt bezoeken met uw heil. Want uw Heilige Geest vertegenwoordigt toch u, o Heere Jezus, die verhoogd is aan 's Vaders rechterhand, om ook haar te bezoeken met uw heil. Heere, gedenk zo ons allen tezamen, allen die het moeilijk hebben, die bedroefd zijn over het verlies van hun geliefden, die thuis moeten blijven omdat ze ziek zijn, die psychisch ziek zijn. Heere, wilt gij ze opbeuren? Gedenk zo de ganse gemeente. Gedenk ook het werk dat gedaan wordt om ook de inwoners van Barendrecht in aanraking te brengen met het Pinksterevangelie. Wij bidden u of gij uw Heilige Geest wilt geven in het midden van onze woonplaats en ver daarbuiten. Het is toch het feest van de evangelisatie. Het is toch het feest van de zending. En wij bidden van u of gij ons toch vrijmoedigheid wil geven om daarvan te getuigen. Gedenk uw knecht en help hem en sterk hem in de bediening van uw woord en verhoor ons gebed uit genade alleen om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 133, vers 1, 2 en 3. De Heere zegene u en uw gaven. 1, 2 en 3 van Psalm 133. Zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 119, vers 3. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Ik hield dan uw wet, dan leef ik onbevreesd. Dan zou geen schaamt mijn aangezicht bedekken, wanneer ik steeds opmerkend waar geweest, hoe uw geboom mij tot uw liefde wekken. Het derde van Psalm 119. Geliefde gemeente, ik hoop dat er velen onder u zijn, ja kon het zijn allen, die worstelen met de vraag, hoe krijg ik nou deel aan het heil dat God in zijn woord heeft geopenbaard? En dat is een hele belangrijke vraag, nietwaar? Nu, het antwoord is door de Heilige Geest. De Heilige Geest is uitgestort juist om de weldaden die Christus verworven heeft door zijn gang naar deze aarde toe en door zijn opstanding en hemelvaart uit te delen. Wat dat betreft kun je de Heilige Geest vergelijken met Eliezer, die erop uitging om een bruid te zoeken voor Isaac. En dat Eliezer de schatten uitstalde voor Rebecca, om haar te lokken, om mee te gaan naar Isaac. En dat is het werk van de Heilige Geest. En de Heilige Geest die bedient zich daarbij van Gods knechten. Gods knechten die hebben de roeping om dat te doen door de krachtige bediening van de Heilige Geest. En als de Heilige Geest dan zondaren tot bekering brengt, dan is het niet zo dat de Heilige Geest zich dan terugtrekt en als het ware zegt, nu heb ik mijn werk gedaan, maar dan begint het pas. Want dan gaat hij intrek nemen in het hart. Dan gaat hij van dat hart een woning maken. Een woonstede Gods in de geest. Zo lezen we in Efeze 2 vers 22. Dan gaat hij woning maken voor de Vader en voor de Zoon. Zo hebben wij samen gelezen in Johannes 14. Woning maken in de harten. En dat is ten diepste ook een nieuw hart krijgen en houden. Dat de Heilige Geest dus van de harten van zondaren een woning maakt tot eer van God. En daarom schrijven we boven de prediking Pinksteren, het feest van de inwoning van de Heilige Geest. Pinksteren, het feest van de inwoning van de Heilige Geest. En dan staan we stil bij een tweetal gedachten. De eerste gedachte is het komen van de Geest tot het hart. En ten tweede het wonen van de Geest in het hart. Dus Pinksteren, het feest van de inwoning van de Heilige Geest. Het komen van de Geest tot het hart. En ten tweede het wonen van de Geest in het hart. Gemeente, en daar kunnen wij ons ook aan spiegelen. Wie waren dat nu eigenlijk? Die daar zaten te wachten op de komst van de Heilige Geest. Nu, dat waren de discipelen. De discipelen hadden namelijk de belofte gekregen dat de Heilige Geest zou komen, niet lang na deze dagen. Dus niet lang na de dagen van de opstanding en de hemelvaart. De Heer Jezus die had het letterlijk gezegd in Lucas 24 vers 49. En ziet, ik zend u de belofte des Vaders. En dat zou hij doen vanuit de hemel. Want we hebben gelezen in Johannes 14 vers 16, een van onze teksten. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in der eeuwigheid. Een andere trooster zal ik u geven. Het woord parakleet, dat betekent iemand die je er altijd bij kunt roepen. De discipelen hadden namelijk de omwandeling van de Heere Jezus meegemaakt. En altijd konden ze de Heere Jezus erbij roepen, wanneer ze hem volgden. Maar nu de Heere Jezus vertrokken was, nu krijgen ze iemand anders in hun gezelschap, die ze er ook altijd bij kunnen roepen. Dat is de leidsman, dat is de Heilige Geest. En om die belofte te ontvangen, geeft de Heere Jezus hen een opdracht. En dat moet u maar onthouden, gemeente, wanneer een mens door genade een belofte ontvangt, dan krijgt hij er een opdracht bij. Namelijk een opdracht om te wachten en te verwachten. Dat is geen een lijdelijk afwachten, maar dat is juist een biddend wachten en uitzien. Want de Heer Jezus had gezegd, maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij aangedaan zult hebben met kracht uit de hoogte. En na de hemelvaart waren ze dan ook in geloofsgehoorzaamheid naar Jeruzalem toegegaan, om daar in gelovige verwachting daar te wachten in een van de opperzalen van de tempel op de uitstorting van de Heilige Geest. En daar mochten ze reeds enige blijdschap van ervaren. Ze worden weliswaar getypeerd als wezen, maar niet als bedroefde wezen. Als wezen die een belofte hadden gekregen dat zij geen wezen zouden blijven. Maar dat de trooster zou komen en door die belofte hadden ze door de toepassende werking van de Heilige Geest blijdschap in hun hart gekregen. Maar wij lezen zo, wanneer zij terugkeren van de Olijfberg naar Jeruzalem, dat ze dat doen met blijdschap in hun hart. En dat ze de Heere loofden en prijzen vanwege deze rijke belofte die ze mee hadden gekregen. En zo werkte de Heilige Geest reeds in hun harten. Maar ze stonden nog voor dat heilsfeit van Pinksteren. Dat moesten ze nog meemaken. En wat dat betreft kunnen wij de discipelen als gelovigen typeren als oud-testamentische gelovigen, die op de drempel van het oude verbond en het nieuwe verbond stonden. U weet dat de oud-testamentische gelovigen moesten leven uit de belofte en uitzien naar de vervulling van de belofte. Die belofte die zeker zou komen in de zending van de Zoon. En zo is het hier nu eigenlijk ook met de discipelen. De discipelen die moeten nu ook als oud-testamentische gelovigen, die reeds een aantal heilsfeiten hebben meegemaakt, uitzien naar Pinksteren. En wij weten dat dat heel dichtbij is. Niet lang na deze dagen. Zij zouden de eersten zijn die dit grote heilsfeit zouden meemaken. En als we dan goed luisteren naar onze tekst, en wij lezen dan, en als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, dan begint onze tekst met het woordje en. En dat is niet een overbodig woordje. Dat staat ook zo in het Grieks. Met nadruk staat dat woordje voorop en dat heeft een betekenis. Dat koppelt zich met de hoofdstukken die ervoor staan. Dat koppelt zich met de heilsfeiten die al voltrokken zijn. Dat heeft alles te maken met de verhoogde Christus. Vanuit die positie zal de Heilige Geest uitgestort worden. Nu hij de troon heeft bestegen, nu volgt de realisering van de komst van het Koninkrijk Gods op deze aarde. Toen de discipelen vroegen van Heere, zult gij dan nu het Koninkrijk Gods op aarde stichten? Was dat enerzijds een vraag die gemengd was met onkunde. Maar er zat toch wel een kern van waarheid in.
Want dat zou immers binnenkort plaatsvinden. En jawel, dat vindt plaats door de komst van de Heilige Geest. Dan gaat hij intrek nemen. Dan gaat hij een gebied bezetten. Een terrein innemen. Namelijk in de harten van zondaren. Dan gaat de Vader en de Zoon wonen in zijn kerk. Ja, zegt iemand, dominee, was dat daarvoor dan nog niet zo? Was dat in het Oude Testament dan anders? Ja, in zekere zin wel. U weet dat God die woonde in het Oude Testament, jongens en meisjes, in een tent. En later in de tempel. Te midden van het volk. En hij woonde ook wel in de harten van zondaren, in de harten van de gelovigen. Maar het verschil tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament, dat is dat hij in het Nieuwe Testament niet langer meer een tempel of een tabernakel nodig heeft. Maar dat hij woont bij dien die van een verslagen geest is. Dat hij woont in zijn gemeente. En dat hij woont in de harten van zijn kinderen. God heeft geen gebouw meer nodig. Jongens en meisjes, dat wij hier een prachtig gebouw hebben, dat wil niet zeggen dat God daar gebruik van moet maken. Zoals in het Oude Testament. Want het zou ook gewoon een hele grote tent kunnen zijn. Het zou ook gewoon een hele grote oude boerenschuur kunnen zijn. Dat is wel gebeurd in het verleden. Het kan zelfs het open veld zijn. Zoals tijdens de hagepreken. Het kan een grot zijn. Nee, God heeft nu geen gebouw meer nodig. Maar dat gebouw, dat is Gods gemeente. En daar is Gods woord heel duidelijk in. Als het gaat om de vraag, wie zullen zijn inwoning ontvangen? Wie zijn dat nou, die daarin delen? En dan gaan we even terug naar Johannes 14. Want in Johannes 14 lezen wij heel duidelijk het antwoord op deze vraag. Als de Heer Jezus namelijk heeft gezegd, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft in der eeuwigheid, dan gaat hij ons vertellen wie dat voorrecht deelachtig worden. Dan staat er namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en hij zal in u zijn. Hier vertelt de Heer Jezus ons, gemeente, wie geen deel zullen krijgen aan de inwoning van de Heilige Geest. En degene die wel delen in de inwoning van de Heilige Geest. En dat is heel belangrijk vanmorgen voor ons. Om ook onszelf te toetsen. Heb ik nu ook daadwerkelijk deel aan de inwoning van de Heilige Geest? Laten we eerst eens luisteren wat de Heer Jezus zegt. Allereerst zegt hij heel duidelijk wie de Heilige Geest niet ontvangt. Dat staat in onze tekst. Welke de wereld niet kan ontvangen, staat er. Want zij ziet hem niet en kent hem niet. Onze kanttekeningen schrijven dan, dat is de wereldse mensen die nog natuurlijk zijn, die nog onwedergeboren zijn. En dan verwijzen ze naar 1 Korinther 2 vers 14. En daar staat, maar de natuurlijke mens begrijpt niet dingen die des geestes Gods zijn. Want zij zijn hem een dwaasheid. En hij kan ze niet verstaan. Omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Gemeente, jongens en meisjes, ik wil jullie er ook bij betrekken. Als ik dit onderwerp behandel met onze catechisanten, dan Dan vraag ik aan hun, wat voor een voorstelling heb je daar nu van de Heilige Geest? En bij de belijdenscategezanten, dan vraag ik wel eens, als je nou eens een Bijbelvertelling moet houden over de Heilige Geest. En op de zondagsschool wordt dat gedaan natuurlijk en op de basisschool. Hoe zou je dat dan doen aan kleuters, aan peuters, aan kleine kinderen? Maar kleine kinderen die hebben de neiging om daar een voorstelling van te maken wie God is. Ik denk dat onze jongens en meisjes zich heel goed een voorstelling kunnen maken hoe de Heere Jezus eruit gezien zou hebben. De Heere Jezus zag er gewoon uit als een gewone man, net als je papa eruit ziet, jongens en meisjes. Hij was echt niet te onderscheiden hoor, als hij vandaag hier rond zou lopen. Maar als het gaat om God de Vader, ja, dan moet je altijd weer voorzichtiger zijn, jongens en meisjes, want God de Vader heeft geen lichaam. Maar ik kan me wel voorstellen dat je toch in je gedachten daar een beeld van hebt. Dat je dan misschien wel een man voorstelt op een grote witte troon. Maar de Heilige Geest dan. De Heilige Geest. Welke voorstelling maak je je daarvan? Nou, zegt iemand, dominee, een duif bijvoorbeeld. Want er daalde immers een duif op de Heer Jezus neer. Goed zo. Maar wij lezen, en de Geest God zweefde over de aarde bij de schepping. En een ander die zegt, nou, ja, ik denk dan altijd aan wind. Juist. Want dat lezen we natuurlijk in Handelingen 2. En die zegt weer vuur. Want dat lees je ook in Handelingen 2. Maar het zijn natuurlijk allemaal benaderingen. En daarom kunt u begrijpen dat de Heer Jezus hier zegt, de wereld kent hem niet. Het is best wel moeilijk om aan een collega uit te leggen wat Pinksteren is. De wereld kent hem niet. Maar onze kanttekeningen zeggen, de natuurlijke mens kent hem niet. Dan komen we wat dichterbij. De onwedergeboren mens kent hem niet. Dan komen we wat dichterbij, nietwaar? Bij degene die nog onbekeerd zijn in ons midden. De Heer Jezus die is heel scherp als het gaat om de scheiding. Die zegt, die ontvangt hem niet. Want die kennen hem niet. Wat is dat toch een belangrijke zaak om daar even bij stil te staan, geliefde gemeente. Want dat betekent wel dat het grootste gedeelte van de gemeente dus die inwoning van de Heilige Geest nog niet kent. Ik kom daar straks op terug. Wie kennen hem dan wel? Dat staat ook in onze tekst in het 17e vers, zegt de Heere Jezus, maar gij kent hem. Want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Dus met andere woorden, die kennen hem. Degenen die een nieuw hart hebben gekregen, die reeds bekeerd zijn, die kennen de Heilige Geest. Die weten van zijn werkingen. In vers 23 zegt de Heere Jezus, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Dus als het gaat om de inwoning van de Heilige Geest, dat is een voorrecht van Gods kinderen. Kijk, en dan loopt die scheiding dwars door de gemeente heen. Het komen van de Heilige Geest tot het hart. Voordat dus de Heilige Geest gaat wonen, zal dus dat hart woonklaar gemaakt moeten worden. Gistermiddag had ik even een gesprekje met mijn vrouw om eventjes na te denken over het beeld in mijn gedachten. Dus ik zei tegen mijn vrouw van, hoe zou je het vinden als je zussen zouden zeggen van, kan onze moeder bij jullie inwonen? Nou, zei ze, dat zou ik best willen doen. Ze heeft altijd voor ons gezorgd en nou, dan zorgen wij voor haar. Niet dat dat aan de orde is, hoor, begrijp me goed, maar even als beeld, hè. Nou ja, wat zouden we dan moeten aanpassen? En waar zou je haar dan willen plaatsen? Kijk, en daar moeten we even aan denken, om dat mee te kunnen maken in uw gedachten. Dan is zo'n woning niet direct daar geschikt voor. Dan moet er plaats gemaakt worden. Kijk, en zo is het ook met ons hart gemeten. Ons hart is absoluut ongeschikt als woning voor de Heilige God. Dat beseft u wel. Dat is toch zo? Dat is toch een hol van ongerechtigheid, waar een heilig en een rechtvaardig God absoluut niet kan wonen. En daarom zal er echt wat aan vooraf moeten gaan, voordat de Heilige Geest daar echt woning gaat maken, zoals de Heer Jezus dat in Johannes 14 bedoelt. En daarom is onze eerste gedachte ook het komen van de Geest tot het hart, om daar een woning van te maken. En ik hoop dat je op dit moment dat ook bidt, mijn onbekeerde medereizigers, dat je zegt, Heere, maak van mijn hart ook een woning voor u. Ja, dat doet ook de Geest. En als de Geest dan voor het eerst in je leven komt om binnen te komen, om die belofte waar te gaan maken van het nieuwe verbond, ik zal dat stenen hart uit u wegnemen en u een vlezen hart geven, dan komt hij als de Geest der dienstbaarheid. Dat lezen wij in Romeinen 8. De Geest der dienstbaarheid, dat is de Geest die spreekt van de eisen van Gods wet. Wet en evangelie. Dat zijn de twee middelen die de Heilige Geest gebruikt om te komen tot het hart. En hij bonst met de Heilige Wet op de deur van je hart, dat een stenen hart is. Wat een dominee niet kan, wat een vader niet kan, dat kan de Heilige Geest alleen. Door voor het eerst in je leven eigenlijk de poorten van je stad, mensenziel open te breken. Door de rechtmatige eis van de wet van God voor te stellen. Heb ik je niet goed en naar mijn evenbeeld geschapen? En hoe ben je zo geworden? Dat al de poorten van je ziel hermetisch gesloten zijn voor mij? Ben ik niet vanaf het begin je koning geweest? En heb ik je niet geschapen onder mijn goede regering? En hoe komt het dat op een moment een ander koning is in de stad Mensiel? En dat er van hem een opgericht beeld zich in je hart bevindt, in plaats van dat opgerichte beeld van God? Hij komt als God tot je ziel. Als God die je geschapen heeft. Als God die recht op je heeft. En dan komt hij als de Geest der dienstbaarheid. En wat werkt die Geest der dienstbaarheid? Vrees. Wij lezen dat ook in Romeinen 8. Om tot je hart te komen, zodat die zielenvrees wordt gewekt, waar McShane van spreekt in zijn gedicht, toen werd de vrees in mijn ziel verwekt. En werd die vraag geboren: mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe zult gij een woning kunnen worden voor God? Terwijl mijn hart immers een spelonk van ongerechtigheid is. Kijk, en daarom zie je ook dat de eerste vrucht van de Pinksterprediking dit is, dat de hoorders gaan roepen: mannen, broeders, wat zullen wij doen? Opdat er plaats zou komen voor het evangelie. En wie zorgt er dan voor dat er ruimte komt in dat hart? Dat is de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest die doet dat nooit zonder een instrument. En dat instrument, dat is het ware geloof. Onthoud dat goed. Het ware geloof zou je als het ware de interieurverzorger kunnen noemen. Of de gastheer kunnen noemen. Wat doet het ware geloof? Het ware geloof neemt zijn intrek in dat zondaarshart. In dat goddeloze zondaarshart. Om dat goddeloze zondaarshart te gaan reinigen en te gaan heiligen. Uit de bediening van Christus. Dat ware geloof, dat gaat dus ruimte maken in het hart door de werking van de Heilige Geest. Om plaats te maken voor een drieënig Godgemeente. En dan gaat dat hart niet langer meer een lege ruimte worden. Een lege ruimte zijn. Want door de algemene werkingen van de Heilige Geest kan dat hart soms tot een lege ruimte worden gemaakt. Wij kennen die gelijkenis immers van dat huis dat met bezemen gekeerd werd. En dat de troep eruit gewerkt werd. En hier en daar een mooi schilderijtje. Een schilderijtje van de brede en de smalle weg. Een prachtige, mooie, grote Bijbel op een standaard in huis. Een boekenkast die veranderde. Maar ja, maar wie woont daar nu eigenlijk? Voelt u? En dat kan door de algemene werkingen van de Heilige Geest hoor. Zodat een ander misschien wel eens zegt van: nou, daar kon wel eens wat gebeurd zijn. Maar het gaat erom dat de Heilige Geest woning gaat maken in uw hart. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Het wonen van de Geest in het hart. Want gemeente, dat is een hele wezenlijke zaak wat ook in het Oude Testament beloofd is. En dan lees ik u twee passages voor uit het Oude Testament. Allereerst Jeremia 31, vers 31 tot en met 34. En dat lees ik u voor. Ziet de dagen komen, en dat zijn de Pinksterdagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren, welke mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere, maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de Heere, ik zal mijn wet in hun binnenste geven en ik zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen mij tot een volk zijn, en zij zullen niet meer een iegelijk zijn naaste en een iegelijk zijn broeder leren, zeggende: kent de Heere, want zij zullen mij allen kennen. Van een kleinste af tot een grootste toespreekt de Heere. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonden niet meer gedenken. En dan komen we bij het tweede schriftgedeelte dat ik u voorlees. En dat is Ezechiël 36, vers 25 tot en met 27. Dan zal ik rein water op u springen. En gij zult rein worden van al uw onreinigheden. En van al uw drekgoden zal ik u reinigen. En ik zal u een nieuw hart geven. En ik zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlezen hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en zult doen. En dat wordt hier vervuld. Op de Pinksterdag. De beloften van het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond is ingegaan toen de Heilige Geest uitgestort werd. En dat gebeurt niet alleen heils historisch, maar ook heils ordelijk in het hart van een zondaar. In het bijzonder bij degene, zegt de Heer Jezus. Wat is het kenmerk? Vers 23 van Johannes 14. Die mij lief hebben. Die mij lief hebben leren krijgen. En bij diegene gaat hij wonen. We hebben het gezongen. Waar liefde woont, gebiedt de Heere ze zijn zegen. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. Daar neemt die troosten zijn intrek in. En dat gebeurde heels historisch in Handelingen 2. En als de dag van het Pinksterfeest, Pinksteren betekent 50ste, de 50ste dag na het Joodse Pascha, het oogstfeest, waren ze allen, dat zijn de discipelen. Er zijn er wel die zeggen dat het gezelschap van de 120 waren, die we lezen in Handelingen 1 vers 14. Maar gelet op het vervolg, gemeente, moeten we toch ook aannemen wat onze kanttekeningen zeggen, dat het hier gaat om de discipelen in de eerste plaats. Dat zij allen eendrachtig bijeen waren. Nee, er was geen oneenigheid tijdens die vergadering. Eén van zin en één van hart en één van liefde. En er geschiedde, het is dus geschiedenis, haastelijk, plotseling betekent dat. Heel plotseling kwam het uit de hemel naar de aarde dus. Een geluid, dat is heel belangrijk, gemeente. Er staat in het Grieks een woord dat kun je vertalen met een stem. Wat er precies gezegd werd, weten we niet. Maar het heeft alles te maken met de evangelieverkondiging. Dat is het instrument dat de Heilige Geest gaat gebruiken. Een stem als van een geweldig gedreven wind. Daar heb je dat beeld, jongens en meisjes, van de wind niet tegen te houden. En vervulde het gehele huis waar zij zaten. En daar heb je het moment dat de Heilige Geest gaat inwonen. De woning is klaargemaakt, ook door het werk van de Heilige Geest. De harten zijn klaargemaakt. Denk aan het beeld dat ik gebruikte. Het huis is klaargemaakt. De plek is ingeruimd. En nu komt de Heilige Geest echt als bewoner. En die wordt ontvangen door het geloof. Nadat gij geloofd hebt, zijt gij verzegeld geworden met de Heilige Geest. Efeze 1 vers 13. Door het waarzallig wakende geloof wordt deze heerlijke gast ontvangen en gaat die woning maken in het hart. En dat merken de discipelen heel duidelijk. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur. Ze merken het aan het vuur. Tongen van vuur. Ze werden er warm van. Ze werden vervuld met de Heilige Geest. Ze werden er ook vurig van. Vurig van geest. Ze werden gereinigd. Dat is ook de werking van het vuur. Ze werden erdoor gelouterd. Ze werden erdoor onderwezen. Ze werden erdoor verlicht. Door de inwoning van de Heilige Geest. Ze werden erdoor gebrandmerkt. Ze werden erdoor verzekerd. Door de Heilige Geest gingen ze wetenschap krijgen van datgene wat God in Christus hen heeft geschonken in de belofte. En dat ze dat nu mogen ervaren in de kracht van de toepassing. En dat ze dat zo krachtig ontvingen, in dit geval ook, niet waar, om hun taak te gaan uitoefenen. Namelijk om getuigen te zijn. Vandaar ook die tongen, verdeelde tongen als van vuur. Dat zij daardoor bekwaamheid kregen om daar ook daadwerkelijk over te spreken. Om daadwerkelijk daarvan te getuigen, gemeente. En waarvan dan? Nou, dat lezen wij in het gedeelte dat we samen gelezen hebben. Want wat lezen wij? Dat zij spraken van de grote werken Gods. De scharen die hen straks zullen horen, die spreken daar met verbazing over. Hoe horen wij een iegelijk in onze eigen taal de grote werken God spreken? En dan zeggen onze kanttekeningen zo prachtig, namelijk de daden van de Heere Jezus Christus. Dat is de kern geweest van hun prediking, geliefden. De grote werken Gods. Zeker, dat is de schepping. Maar dat is in het bijzonder de zending van zijn lieve zoon naar deze aarde. Om zondaren zalig te maken. En daar spreken zij over. Over de grote werken Gods. De wens van Mozes gaat in vervulling. Dat weet u toch wel wat Mozes zei. Och, dat al het volk profeten waren. En dat gaat hier in vervulling, gemeente. Hier gaat in vervulling wat ik u ook voorlees, namelijk wat we lezen in Joël. En wel Joël 2, vers 28 tot en met 32. En dat is wat ook Petrus citeert als hij uitleg gaat geven van dit wonder. We kunnen het lezen in Handelingen 2 vanaf vers 16. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen. Ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En dat wil zeggen op alle kinderen van God. Allen bij wie de Heilige Geest gekomen is om dat hart klaar te maken. Woon klaar te maken. En uw zonen en uw dochters die zullen profeteren. Dus alle kinderen van God zullen profeten zijn. En uw jongelingen zullen gezichten zien. Die zullen inzicht krijgen in God en goddelijke zaken. En uw ouden zullen dromen dromen. Of dat nu jonge mensen zijn of bejaarden. Zij zullen er deelgenoot van worden. En ook op mijn dienstknechten, op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. En er staat er nog iets bij in onze tekst. En het gehele huis werd vervuld waar zij zaten. Toch een gebouw waar zij zaten. Zeker. Dit is Gods huis, gemeente. En wij zien duidelijk in het Nieuwe Testament twee lijnen lopen als het gaat om de inwoning van de Heilige Geest. Enerzijds spreekt het Nieuwe Testament over het wonen van de Heilige Geest in zijn gemeente. En anderzijds spreekt de Heilige Geest van het wonen van de Heilige Geest in de individu. In de gelovige, persoonlijk. Hoe moeten we dat nou zien? Als het Nieuwe Testament spreekt over dat de Heilige Geest woont in zijn gemeente als in zijn heilige tempel, dan moeten we dat vooral ook heilshistorisch zien, gemeente. Niet langer meer in een tabernakel, niet langer meer in een stenen tempel, maar in zijn gemeente. En hij vervulde het gehele huis. Hoe kun je dat merken? Dat de Heilige Geest woont in de christelijk gereformeerde kerk van Barendrecht. Dat hij woont in zijn gemeente. Want dat is een gemeente. Een gemeente is zomaar niet een vergadering van mensen die zomaar bij elkaar zijn gekomen en misschien een gemeenschappelijk belang hebben. Maar dat is het lichaam van Christus. Daarom verbaast het me soms even tussendoor, vergeef me dat ik het even zeg, dat mensen soms zo makkelijk zeggen, nou, ik weet niet of ik nog bij deze gemeente blijf. Maar dat is totaal niet Bijbels praten. Want het gemeente is het lichaam van Christus. Je kunt jezelf zomaar niet amputeren. Ja, maar dominee, u zou antwoord geven op de vraag, waaraan kun je zien dat dan ook de Heilige Geest woont in de christelijke gereformeerde kerk van Barendrecht? Nou, heel eenvoudig. Zonder dat dat enige pretenties geeft, hoor. Maar een van de tekenen is dat hier nog een dienaar des woords is. Een geroepen dienaar des woords. En een ander teken dat er nog geroepen ouderlingen en diakenen zijn. Dat de ambten nog vervuld worden. Dat is een teken dat hij woont in ons midden. Zonder enige pretenties te hebben. Want ik ben me ten volle bewust dat wij echt allerlei gebreken hebben. Maar als dat niet zo zou zijn, dan zouden we gewoon kunnen stoppen. In zijn gemeente. En het gehele huis werd vervuld. En dat er nog zondaren tot bekering komen. In het midden van onze gemeente. En dat geloof ik echt. Omdat de levende verkondiging nog niet weggenomen is. Schep daar moed uit. Schep daar moed uit. En bid daar dan ook om. En omdat de sacramenten nog op een Bijbelse wijze hier worden bediend. Het heilig avondmaal en de heilige doop zijn eenvoudige dingen, niet waar. Maar het zijn wel hele belangrijke dingen. Want het behaagt God de Heilige Geest om daar gebruik van te maken. Hij zal in u zijn, zegt de Heere Jezus. En dan zeggen onze kanttekeningen zo prachtig, namelijk om u te onderwijzen en u te vertroosten en u te versterken en u te verzekeren van uw zaligheid. Wijs me eens een ander adres aan in deze wereld waar dat gegeven wordt. Ik bedoel natuurlijk dan niet de andere kerken waar ook Gods woord recht verkondigd wordt. Dat zijn ook inderdaad gebouwen waar dat gebeurt, gelukkig. Maar buiten dat om. Buiten de levende verkondiging van Gods woord om. Vind je dat niet? Als het gaat om uw zaligheid. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. Maar gemeente, dat wil dan nog niet zomaar zeggen dat daarom ook iedereen vervuld is met de Heilige Geest. Want het komt er wel op aan of ik en u persoonlijk ook de inwoning van de Heilige Geest leert kennen. En dan gaat de waarachtige bekering aan vooraf. Aan die persoonlijke inwoning. Want wij weten dat ook uit het Nieuwe Testament. Denk alleen al aan die verdrietige geschiedenis. Direct na Pinksteren. Van Ananias en Safira. Wat jammer toch. Het begon zo goed in die eerste gemeente. En dat Petrus moet zeggen. Gij hebt de mensen niet voorgelogen. Maar God, Ananias en Safira, weet je wel waar je lid van bent? Van de gemeente. En hij viel ter plekke dood neer. En dan staat er in Handelingen 5 dat de mensen in Jeruzalem bevreesd waren om zich bij die gemeente te voegen. Want ze hadden heus wel in de gaten, daar kun je zomaar geen lid van zijn. Leeft dat nog bij ons? Zijn wij niet ziek van de traditiegemeente, van de sleurgodsdienst? Daar kun je zomaar geen lid van zijn. Denk aan Simon de tovenaar. Ja, die wilde zijn portemonnee trekken en zeggen van, kun je mij ook die gave geven? Ik heb er nog aardig wat voor over ook. Maar het is niet met geld te kopen. Wij weten wat Petrus tegen Simon de tovenaar zei. Waar aanvankelijk Filippus grote gedachten van had. En dat hij dacht van, nou, dat is een man met gaven en die is tot bekering gekomen. Maar dat Petrus door de verlichtende werking van de Heilige Geest zag dat die man helemaal geen inwoning des geestes kende. Maar dat de duivel er nog gewoon woonde. Wat een ernstige boodschap, gemeente. Maar tegelijkertijd moet je dan ook niet zeggen van, oh, nou ja, dan zou ik ook net als die inwoners van Jeruzalem zeggen van, nou, daar zal ik nog echt goed over nadenken om me daarbij te voegen. Want het is veel gevaarlijker om buiten die gemeente te blijven. Want onze Nederlandse geloofsbelijdenis beleidt heel duidelijk buiten haar geen zaligheid. Buiten dat lichaam van Christus. Geen zaligheid. En aan die gemeente heeft de Heere beloofd. Wat wij lezen in Gods woord. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. En dat persoonlijk. Wat is dat toch een rijk voorrecht. U die de Heere vreest. En aanvankelijk de Heere hebt lief leren krijgen. Dat de Heere u een leidsman geeft. Namelijk de Heilige Geest. Want als het goed is, dan leeft het in uw hart. Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen. Dat ik die inwendige onderwijzer mag ontvangen, Heere. En dat hij mijn verstand verlicht en dat hij mij leidt in de grazige weide van het woord. En dat ik ga verstaan wat het is. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. Om gebracht te worden bij het vlees geworden woord. Om hem te mogen kennen. En hem hoe langer hoe meer te mogen kennen. Als de middelaar Gods en der mens. En om daadwerkelijk in mijn strijd vertroost te mogen worden. Door de werking van de Heilige Geest. Dat is het wat de dichter bedoelt als hij zegt. Zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Dat is het werk van de Heilige Geest. En dat is het wanneer de strijd zo zwaar is. Dat de Heilige Geest mij versterkt met kracht in mijn ziel. Ook door middel van de sacrament. En dat is het wat de Heilige Geest ook doet. Wanneer Gods kinderen zo'n strijd hebben. Met ben ik nou begonnen of is God nou begonnen? Mag ik er nou deel aan hebben of niet? Dat Hij daar, een arm en een verloren zondaar, daarvan verzekert. Ik zal de Heilige Geest bidden. En Hij zal bij u blijven tot in der eeuwigheid. En daarom verstaan zij die de inwoning des Geestes begeren wat we samen gaan zingen. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. En wat we straks aan het eind gaan zingen. Uw goede geest geleide mij in een effen land. Amen.
Gebed. Heren, we mogen dit gebed wel overnemen. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Heren, dat gebed toch waarlijk mag leven in het midden der gemeente. Opdat we een levend lidmaat zouden mogen worden. Of zou mogen zijn van dat lichaam van Christus. En de inwoning des Heiligen Geestes zouden mogen ontvangen. Breng ons ook vanmiddag weer in uw bedehuis. En aanvaard onze dank om Jezus willen alleen. Amen. En dan onze slotzang is het 10e vers van Psalm 143.
Thank you.
Ontvang de zegen des Heren.
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.